Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ja, mijn stem is niet wat die moet zijn, maar ik dacht vanmorgen ja om nu de scriba in de gordijnen te krijgen door beurt terug te geven. Dat wil ik nou ook weer niet. Dus ik doe mijn uiterste best dat u in ieder geval toch hoort wat u horen moet. Maar we zullen zien. Zullen we met elkaar beginnen met het zingen van de 8e psalm en daarvan het 3e, het 4e en het 9e vers. Ik noem u de 8e psalm zo bijzonder. Menig psalm heeft ook zoveel toepassing op kerst, maar psalm 8, het zien naar boven, juist om bij vers 4 te bedenken hoe wonderlijk is het dat deze grote God juist ook naar mij wil omzien. 3, 4 en 9. Wij willen het heilig geloof belijden met enkele vragen uit de catechismus. Zingen wij daarna van Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel, als we bedenken hoe na de geboorte van de Heer Jezus de herders, de wijzen, steeds meerdere werden geroepen om te knielen bij de kribbe. Psalm 26, het 8e vers. Waarom is Jezus Gods enige geboren zoon genoemd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Wat betekent het dat hij ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, dat hij de ware menselijke natuur van ons, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest heeft aangenomen, opdat hij het ware zaad van David zou zijn, zijn broeders in alles gelijk, behalve de zonde. Welk nut verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. Verheffen wij ons hart tot God, laat ons bidden. Trouwe God, zie ons hier op deze tweede kerstdag, deze maandagmorgen, hier samengekomen in uw huis. En we weten uit het kerstevangelie, Heere, hoe u direct vanaf de geboorte van uw zoon mensen begon te roepen en tot hem te brengen, gelijk eigenlijk al Jozef en Maria zelf. En daarna de herders, en daarna de wijzen. Maar Heere, wij danken u dat u ook uw roeping naar Nederland hebt gebracht, en dat u ook ons volk hebt geroepen om te mogen komen tot uw Zoon, onze Heere en Koning. En we danken u ook, Heere, dat u dat niet alleen eeuwen terug bent begonnen te doen, u over Nederland te ontfermen. Maar Heere, wij danken u dat u tot op deze dag die roeping telkens opnieuw uit laat gaan als er weer een nieuwe generatie is. En zo leven wij nu, Heere. En u komt ons zo na, want meer dan eens, dan klopt u op ons hart en soms zelfs bonkt u op ons hart en roept u ons om tot uw zoon te gaan. En Heere, dan zal het zijn zoals we zojuist gezongen hebben. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Hoe kan het ook anders? Want in uw Zoon hebt u ons gegeven het licht in onze duisternis, de vrede in onze strijd, het leven in onze dood, de vergeving in al onze zonden, de wijsheid in onze dwaasheid, ja soms ondenkbaar grote dwaasheid. U hebt hem gegeven als de kracht in onze zwakheid. U hebt hem gegeven als een gids in ons doolhof. U hebt hem gegeven als uw rijkdom in onze rijkdom die eigenlijk in bepaald opzicht zelfs armoede is. Heren, wij kunnen u niet genoeg danken. En wij bidden u, wilt u vanmorgen het geven dat we ook uw woord horen en dat u in uw woord ons bij uw Zoon brengt. En dat wij met de herders en de wijzen, met Jozef en Maria, gaan in uw weg en deel mogen hebben aan uw overvloedige genade. En dat we in onze ziel krijgen wat u daar wil brengen. Want heren, het kan zijn dat iemand is gekomen met toch ook wel een heleboel vragen. Weest u hem tot een antwoord. En dat iemand is gekomen met veel levensdruk. Wilt u het overnemen? En dat iemand is gekomen met behoefte om al maar meer in de genade te mogen groeien. Wilt u hem dat laten ondervinden? Want dat verhoort u toch. Het behaagt u toch, heren. Niet alleen als iemand u zoekt, maar ook wanneer iemand die u gevonden heeft u verder zoekt. Verhoort u een ieder en hoort u ons, heren, vanuit de hemel, in de vergeving van de zonde, door onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij willen lezen, gemeente, uit het woord van God, het vervolg, zo zal ik maar zeggen, van de eerste kerstdagmorgen lezing. En ik wil beginnen bij het 13e vers. De eerste lezing, Lucas 2, vers 13. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen ze het gezien hadden, maakten zij overal bekend het woord dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover. De tweede lezing, gemeente, vindt u in het boek Titus, de brief van Paulus aan Titus. En daarvan hoofdstuk 3, de verzen 3 tot en met 7. Titus 3, vanaf vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Tot zover de lezing uit het woord van God. We willen stilstaan, gemeente, bij Lucas 2, vers 18 tot 20. En alle die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En we willen vanmorgen stilstaan bij drie uitwerkingen, drie antwoorden op de geboorte van Christus. In vers 18 verwondering, in vers 2 bewaring en in vers 3 lofprijzing. Drie antwoorden door drie verschillende groepen, maar we zullen zien in de preek dat die drie eigenlijk ook met elkaar iets te maken hebben met een ordening van ons eigen geestelijk leven. Voordat wij daarover stilstaan, hebt u gelegenheid uw liefdegave te geven, van harte u gezegend met uw gave voor de Heere en zijn dienst. En we willen zingen Psalm 132 en daarvan het 9e en het 10e vers. Het gaat in Psalm 132 over de velden van Efrata. En in vers 9 belooft God woning te willen maken, wat hij in zijn zoon heeft gedaan op aarde. En in vers 10 dat hij daarna ook de priesters met zijn heil zal bekleden en het volk zal doen juichen. Oftewel, er zal heil uitgaan wat velen zal vervullen. 9 en 10 van Psalm 132. We hebben dus, gemeente, voor ons drie uitwerkingen van de geboorte van Christus in mensenlevens. En we willen ook zien hoe dat iets zegt over werkingen in ons geestelijk leven. Hoe die drie dingen met elkaar te maken hebben. Tegenwoordig wordt wel veel gesproken over je spirituele ontwikkeling. Hè, hoe je ook de geestelijke dimensie, de geestelijke laag van je leven meer in het oog hebt. Maar wij bedoelen van ouds met geestelijk leven wat het omgaan met de Heere God in jouw ziel doet, in jouw innerlijk, wat het wil roepen, wat het uit kan werken en wat je daardoor voor een mens wordt. He? Eigenlijk wil geestelijk leven zeggen dat de Heere niet alleen met zijn woord tot je komt, dat is altijd het eerste, en wat hij begint met werken, maar ook dat het iets in ons wil doen. Het bevindelijke werd dat vroeger genoemd, maar het is heel eenvoudig eigenlijk. Bevindelijk wil eigenlijk zeggen dat het geloof niet iets is wat koud blijft en buiten je blijft, maar wat eigenlijk de Heere doet binnenkomen in je. En dat er een geestelijk leven ontstaat met hem, een omgang met hem. Nou, drie reacties hebben we dus eigenlijk. We lezen dat alle die het hoorden zich verwonderen. Vervolgens dat Maria alles wat ze hoort bewaart en in haar hart overdenkt. En als laatste dat de herders loven en prijzen. Het zijn nogal verschillende uitwerkingen, want verwonderen, dat doe je als je ergens niet bij kunt. Je weet er geen raad mee. Als je iets bewaart en overdenkt, dan kun je er al enigszins iets van begrijpen, maar je probeert er nog dieper in door te dringen. De rijkdom meer in te zien. En lofprijzing, dat is dat je er al in die zin al wat van verstaan hebt, dat het je diep geraakt heeft en dat wil je uiten. Daar wil je voor danken. Je wil degene die het geeft ook eer toebrengen. Dus als je die laatste twee nog even neemt, overdenken wat Maria doet, dat is proberen ergens dieper in te komen. En lofprijzen is juist met iets naar buiten treden. He, overdenken gaat erin, lofprijzen gaat ermee naar buiten. Nou, en je kunt dat drietal nog op een andere wijze omschrijven, want verwonderen, dat doe je omdat je verstand er niet bij komt. Dus je verstand aan de orde. Maar bewaren en overleggen, dat is iets van je hart. En lofprijzen is iets van je mond. Dus je krijgt in dit gedeelte ook drie aspecten van u als mens. Je verstand, je hart en je mond. Uw verstand kan er niet bij. Uw hart overdenkt en uw mond prijst en looft. Voelt u hoe daar een ordening in zit? En er valt nog iets over te zeggen. Want als je die drie nu neemt als onderdelen van het christenleven, dan kun je zeggen het ene wil eigenlijk voortkomen uit het andere. Want het is in het geloof zo. Het wil bij ons telkens weer beginnen met verwondering. Het wil zich voortzetten in overdenking, in bewaring. En het wil uitlopen op lofprijzing, op aanbidding. Dus als schrijft Lucas die drie uitwerkingen aan drie verschillende groepen personen toe, maar ze hebben beslist te maken met het geestelijk leven van iedere afzonderlijke christen zelf. Nou, laten we zo die drie uitwerkingen langslopen. Om te beginnen, verwondering. Alle die het hoorden, verwonderden zich. Er staan niet precies bij aan welke mensen we moeten denken. Maar u begrijpt, ja, dat kunnen natuurlijk niet anders dan mensen uit Bethlehem en omgeving zijn geweest. Het is goed denkbaar dat het mensen betreft die de herders de ochtend na de geboorte tegenkwamen en die in het stadje woonden en waren. Mannen die bijvoorbeeld naar hun werk gingen op het land, vrouwen die de was gingen doen, jongeren die bezig waren een beroep te leren, wetgeleerden die zich bezig gingen houden met wetstudie, hoogbejaarden die erop uitgingen om te kijken hoe het hier of daar ging. Allerlei soorten mensen, allerlei rang en stand. Maar het staat zo nadrukkelijk, allen verwonderden zich. Dus niet alleen de handwerkers, maar ook de geleerden. Hè? Er wordt wel eens verschil gemaakt, mensen met de hand, mensen met verstand. De een doet dit soort werk, dat soort werk, je hebt doeners en denkers. Ja, tegenover de Heere God kom je eigenlijk met z'n allen weer bij elkaar. Dan alle verwonderden zich. Je moet als doener nooit denken, oh, iemand die goed kan leren, ja, voor hem is het geloof eigenlijk niet zo moeilijk, tuurlijk. Die begrijpt toch gelijk, ja, ik moet er wat voor doen of zo. Maar nee, je moet nooit vergeten, en iemand die goed kan leren, als het nou om de Heere God gaat, is hij hetzelfde als een doener. Allen verwonderden zich. Omdat het over dingen gaat die het grootste verstand te boven gaan. En wat is nou verwonderen? Nou, je verwonderen is eigenlijk verbaasd zijn, geraakt zijn omdat je in aanraking komt met iets wat niet normaal is. Wat je niet kan vatten met je verstand. De Griekse filosoof Socrates, ja, iemand zal zeggen, nou, dat is wel heel lang geleden. Ja, maar denk vooral niet als iemand lang geleden geleefd heeft dat hij minder verstandig was dan iemand die nu leeft. U zult zich verbazen. De eenvoudigste mens van 30 eeuwen terug die al nadacht over het leven, die is geregeld al verder dan de modernste mens die aan alles voorbij leeft. Dus allemaal ook heel betrekkelijk. Maar die filosoof Socrates die zei, verwondering is het begin om wijs te worden. En nou, dat is eigenlijk een hele belangrijke gedachte die zo aansluit bij de Bijbel. Je ziet het bijvoorbeeld, verwondering op technisch terrein al. Als een arts een operatie verricht in de hersenen, dan zeg je bij jezelf, hoe kan die man dat? Hoe is het mogelijk? Soms computergestuurd gaat hij de hersenen in en hij repareert het een en ander. Als je auto's hebt tegenwoordig die zichzelf kunnen parkeren, zeg je, is het mogelijk? Zelf zit je misschien iemand te tobben en zo'n ding, hups, zet even die auto ertussen. En verwondering kan er ook in relaties zijn. Dat een meisje onverwacht verkering krijgt en ze passen geweldig bij elkaar. En dat je denkt, ja, hoe is het mogelijk dat nou net diegene op mijn pad gekomen is? En het gaat zo. En ook een echtpaar met een jubileum. Misschien wel allebei best wel met een moeilijk karakter. En als ze terugkijken, dan zeggen, hoe is het nou eigenlijk mogelijk? Wat zijn we er toch doorheen geholpen? Wat mochten we elkaar altijd weer vinden? Nou, dat is verwondering. Dat je iets krijgt, iets ziet, iets meemaakt wat je eigenlijk niet kunt begrijpen. Logisch, niet normaal. Maar het is er. Kunnen we wel eens dat ik reed over de A12 en ineens zag ik dwars over de Rijksweg de regenboog. Maar je zag hem vanwege de weilanden van begin tot einde. Ondenkbaar mooi. Geef stand te boven. Heere, wat prachtig. Nou, zo zijn er veel dingen. Dat je net in het verkeer bewaard bent gebleven. Dat je zegt, hoe is het mogelijk? Nou, een mens die kan door al dat soort dingen besef krijgen dat er meer is dan jij zelf kunt bedenken. Dat er een God is die dit allemaal bewerkt en geeft. En verwondering kan dan nog veel dieper worden als je het evangelie hoort en je hoort met kerst van de Heere God die zijn zoon mens laat worden. Je verstand kan er niet bij. En je hoort dat hij wonderen doet, je verstand kan er niet bij. En je hoort dat hij aan het kruis zich vrijwillig geeft om de zonde van de wereld te dragen. Je verstand kan er niet bij. En dat hij opstaat uit de dood. Je verstand kan er niet bij. En dan komt het evangelie tot je en die zegt, ja, dit heeft de God nu gedaan om ook u, om nou ook jou zo persoonlijk dit te geven, alsof jij de enige bent die in het hele heelal bestaat. En dan zeg je, nou kan ik er helemaal met mijn verstand niet meer bij. O God, hoe kan het dat u in dit heelal en in die aarde met die 7 miljard mensen, dat u ook aan mij zou denken. Wie ben ik? En het wordt nog groter als je jezelf wat, soms op jezelf stuit, dat je denkt, wat ben ik toch voor iemand? Wat heb ik nu voor God over? Hoe heb ik met mijn naasten omgegaan? Misschien wel in huis. Soms schrik je van jezelf. Wie ben ik nou toch? Dat je helemaal er niet bij kan. Oh God, zou u nou mij op het oog hebben? Zou u nou mij werkelijk willen? En zou het nou echt mogelijk zijn dat ik hier en nu uw kind zou mogen zijn? En het eeuwige leven voor eeuwig. U mijn God en ik uw kind. Hoe kan dat? Wie ben ik? Mijn verstand kan er niet bij. Ja, en als je christelijk opgevoed bent, dan heb je het van je ouders te horen gekregen. Je hebt in de kerk gehoord. En dan kan het wel eens een beetje allemaal vanzelfsprekend worden. Tot het ineens in uw of jouw leven, dat je gaat afvragen, is het nou allemaal echt zo? Dat God ook naar mij ziet. En dan wordt verwondering geboren. Dat is een rijk moment in je leven, dat het vanzelfsprekende je verstand te boven gaat. Dat kan er niet bij. En ik zou, als je als jongere bent, je gaat soms studeren en je kan dingen soms niet klein krijgen. Wees niet bang voor hetgeen je verstand te boven gaat. Wees daar niet bang voor. En denk ook niet, ik moet iets met mijn verstand kunnen begrijpen, anders bestaat het niet. Nee, heb de openheid van ziel dat je denkt, een God die groter is dan de mens kan ook dingen doen die mijn verstand te boven gaat. Eigenlijk is het ook weer heel eenvoudig. Verwondering. Voor het grote wat ik niet klein kan krijgen. Ja, en dan moet je ook zeggen dat verwondering, dat is iets geweldigs. Maar het hoeft niet altijd uit te lopen op geloof. Want verwondering kan ook uitlopen op twijfel of afwijzing. Paulus is in Athene niet natuurlijk voor om de gebouwen daar te bekijken, maar om het evangelie te brengen. En dan preekt hij over de opstanding van Jezus en dan staat er, en dat zijn er allemaal Grieken die wisten van Socrates, dat verwondering de weg tot de wijsheid is. Maar dan staat er dat een deel het afwijst en spot, dat een ander deel aarzelt en twijfelt. En dat een derde deel het gelovig aanneemt. Alle verwonderen zich. Eén deel wijst af. Eén deel twijfelt. Eén deel gelooft. Je zou kunnen zeggen, de eerste groep struikelt. De tweede groep wankelt. En de derde groep staat vast. Dus verwondering kan altijd drie kanten op. Verwondering, dat is een moment dat je, na enige tijd je een mens zich kan afsluiten en nee zeggen. Het kan zijn dat iemand uiteindelijk niet durft te kiezen en er maar in blijft hangen. Maar het kan ook zijn dat verwondering erop uitloopt dat je je met heel je bestaan aan God overgeeft in geloof. En dat je dat, wat je verstand te boven gaat, dat je dat je hart laat vervullen. O God, u die in uw zoon mens werd, aan het kruis geleden hebt, voor mijn zonde bent opgestaan en uw liefde aan mij brengt alsof ik de enige ben en je laat het je door de Heere geven in het geloof en je hebt alles, het gaat je verstand te boven en tegelijk vervult het je verstand met de grootste liefde. Gemeente, deze verwondering, wij worden geroepen om die te beoefenen. Want ik zei u al, vanuit onze opvoeding soms, kun je er ook wel erg aan gewend raken. Wordt alles vanzelfsprekend, dat is zo jammer. Want het vanzelfsprekende maakt alles ook mat en gewoon. Maar beoefen de verwondering. Dat je het bijzondere ervan beseft. Dat je weer bedenkt, ja, het is toch werkelijk ook ongelooflijk als God tot mij zou willen komen. En je bedenkt dan, wie ben ik vergeleken bij anderen? Je ziet je gedachten en je ziet soms je kleingeestigheid en je wereldsheid. En je zegt, oh God, komt u tot mij ongelooflijk en bijzonder en verrassend. Zulke verwondering is de moeder van een rijk geestelijk leven. Wees u een mens die zich veel verwondert. Weg van de vanzelfsprekendheid. Kijk, betekent ook dat u daarom niet moet schrikken als u de verwondering bij een ander ziet. Als u iemand die niets van het geloof weet en als u eens per ongeluk iets over het geloof vertelt en dat iemand u aankijkt of u werkelijk een sprookje vertelt en of u toch iets vertelt van nou, dat geloof ik toch zeker zelf niet, dat is toch onmogelijk. Die reactie moet u niet van schrikken, want de verwondering, ja, die hoort erbij. Voor het geloof uit kan een mens zich niet anders dan verwonderen vanwege het grote wat God doet. Dat kan niet anders. En ja, die herders die vertellen het ook maar eenvoudig aan de mensen die ze tegenkomen. En ja, het roept veel verwondering op. Het maakt ze niet uit. Ze zeggen het maar gewoon. Ja, ze vinden het heel normaal dat mensen het niet gelijk kunnen geloven. Want het is ook eigenlijk ongelooflijk. Maar het is wel gebeurd. En zo moet je bij een medemens door de verwondering heen maar dingen delen. Want op Gods tijd kan het van verwondering tot overgave komen. Maar het moet vaak door de verwondering heen. Het gevoel, het gaat mijn verstand ver te boven. Nou, dat is de eerste. Tweede uitwerking. Maria, ze bewaarde al die woorden en overlegde ze in haar hart. Ja, dat is u niet onbekend. Dat lezen we van Maria vaker. Dat ze, wat ze van God ziet en hoort, daar gaat ze over nadenken in haar hart. Het bewaren, dat is iets wat een schat voor je is. Dat sla je op en dat bescherm je. Laat je je niet afpakken. Dat vergeet je ook niet, maar je blijft het je herinneren. En overleggen betekent telkens overwegen, erover nadenken. Mag ik u zo zeggen? Het is eigenlijk in jezelf een gesprek over de dingen van God voeren. Dan ben je met jezelf aan het praten over de Here. En dan laat je het bezinken en dan probeer je de bedoeling, de betekenis, de diepte te weten te komen. Je hebt het zoals als mensen die kaas maken, dan wordt kaas in een pakhuis gelegd. En dan kan het langzaam rijpen, maar dan moet het telkens omgekeerd worden. In die grote pakhuizen hebben ze ook mensen in dienst speciaal voor het elke keer omkeren. Nou, zo neemt Maria de gebeurtenissen en de woorden van God in zich op. En keert ze telkens om en bekijkt ze van alle kanten. En laat ze zo rijpen om erin door te dringen. Dus terwijl het verstand zich verwondert, het kan er niet bij. Maar met je hart kun je het wel gelovig opnemen en er dieper in door trachten te dringen. Ja, wat Maria doet kun je ook wel omschrijven met herkauwen. Zoals een koe, het gras, hij kauwt het. Het gaat in de maag, keert het weer terug. Herkauwt hij, het gaat naar een andere maag, keert weer terug. Hij herkauwt om zo steeds meer voedingsstoffen uit het gras te kunnen halen. Zo wordt die koe gezond en sterk. Kan die veel melk geven. En zo heeft Maria alles rondom het kind Jezus overdacht en geprobeerd het geheim te doorgronden. En je ziet het al in het gewone leven. Als nou een moeder een kind heeft, dan is een moeder mysterieus met haar kind verbonden. Hè? Menig moeder die zit ook over haar kind na te denken in liefde als het al heel klein is. En probeert al iets van de persoon van haar kind aan te voelen. Ja, hoe zal de toekomst van mijn kind zijn? Hoe zal het karakter zijn? Hoe zal het met mijn kind verlopen? En in liefde is zo'n kind, een moeder eigenlijk met haar kind doende. En Maria heeft het vanuit God gedaan. Haar kind was Gods zoon. De Heilige Geest had in haar het kind verwekt. Wat zal ze nagedacht hebben over het kind Jezus? Gods zoon in het vlees gekomen. Hoe kan het? Het is in me. Ik begrijp het niet. Nu geboren. Wat een liefde van God. Je zou het van Maria ook kunnen vergelijken wanneer iemand een brief krijgt van zijn geliefde. Ja, dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Dat is het jammere van iemand die nu een geliefde heeft. Dat je eigenlijk geen brieven meer krijgt. Het zijn nou allemaal sms'jes, appjes. En niet meer. Maar ja, in een app, zelfs in een lange app, dan heb je niet de lappe tekst die vroeger in liefdesbrieven stond. En waarin iemand, ook als hij in het buitenland zat, nou, dan kon hij een paar kantjes soms vol schrijven. Nou, als zo'n meisje dat in het vaderland las, nou, dan kon ze er weer maanden tegen, want er stond zoveel moois in en zoveel prachtigs. Werkelijk geweldig. Dus die brief die werd dan natuurlijk of onder het kussen gelegd of in het nachtkastje. En dan nog weer een keer lezen. En oh, dat hij dit zegt. En wat, oh ja, daar zit dit natuurlijk achter. En je proeft dan zo'n brief. Nou ja, zo moeten dan tegenwoordig maar appjes geproefd worden. Maar Maria doet dat. En daardoor weet ze door te dringen in het mysterie van Gods grote liefde. Maar iedere christen wordt zo geroepen om te overdenken. Kijk, wij hebben het vaak over lezen in de schrift, dat is heel belangrijk. Maar lezen en overdenken, dat zijn twee zaken. Lezen is voor de voortgang, overdenken is voor de diepgang. En lezen is heel belangrijk, maar in een tijd als de onze, waarin we eigenlijk zo ontzaggelijk veel informatie naar ons toe krijgen, moeten we eigenlijk benadrukken dat het herkauwen, dat het overdenken, dat mag bij ons wel een extra aandacht om zo te krijgen, om zo te zeggen. Dat je naast het stukje lezen aan tafel of voor jezelf, maar dat je ook geregeld herkoud, maar dat staat onder druk bij ons. Waarom? Nou, wij hebben allemaal het gevoel dat je altijd nuttig moet zijn en wat moet doen. En daardoor zijn we vaak ook minder nuttig. Want nuttig is juist ook dat je nou eens niks doet. Maar dat kunnen mensen eigenlijk heel moeilijk meer. Dat voel ik zelf ook wel. Maar daar moeten we er juist werk van maken. Want dat overdenken, dat vergt dat je nou eens stopt met alleen maar te hollen en te rennen om iets te doen. Overdenken wat Maria doet, is dat je gewoon in je stoel zit. Of misschien buiten wandelt. Of je ligt op je bed of op de bank. Heel relaxed om zo te zeggen. Maar je laat enkele woorden van God, die laat je die vanuit je geheugen, je hart binnenkomen en je overdenkt ze. Heren, wat bedoelt u hierin en wat zegt u hierin aan mij? En dat je zo vanuit de geboren Heer Jezus probeert die hoogte te vinden, Gods liefde die tot je komt, en je probeert de diepte te ervaren, wat ben ik toch een zondaar? En je probeert de breedte te ervaren, dat de Heer je opzoekt, dat hij in zijn zoon zich met je verbindt en verenigt. Kijk, als je nou tijd neemt om te overdenken, dan wordt het geloof veel mooier. Want van alleen maar lezen, dan geven de schatten zich nog niet zo open. Maar in het overdenken gaan de woorden zich openen en dan ga je die schatkamer in. Dan denk je, oh, het geloof is veel rijker dan ik dacht. Wat een hoogte. Wat een verte. Wat een betekenis voor mij. Wat een ander leven. Het doet wat met je. Word je een ander mens van. Bijvoorbeeld, neem nou eens, je zit na te denken over de geboorte van de Heer Jezus. En dan denk je bij jezelf, als God er nou zoveel aan doet, dat hij zelfs zijn zoon voor mij over heeft, dat betekent dus dat God niet in de eeuwigheid wil zijn zonder mij. Dat hij kan goed zonder mij, hij heeft me niet nodig, maar in zijn liefde wil hij de eeuwigheid niet doorbrengen zonder dat ik bij hem zou mogen zijn. en deel zou mogen hebben aan zijn genade en eeuwig leven. Zei Heere, wat een hoogte, wat een diepte. Wat zegt me dat veel hoe ik in de wereld zal staan als ik weet dat ik een God heb die zo met me omgaat. Nou kijk, dat is nou iets wat zo goed is om te doen. Gewoon relaxed in je stoel zitten. Ja, wees nou maar eens luid. Soms is het zo nuttig als je niks doet en overdenkt wat de Heere je nou eigenlijk wil zeggen en wat dat voor je betekent. Wat kan de Heere woning in je maken? En er groeit vertrouwen en wijsheid en vastheid. Ja, we hebben natuurlijk allemaal hetzelfde wat dat betreft. Je wordt wakker 's morgens en tot 's avonds laat. Berichtjes die kunnen naar je toespringen en lang niet altijd verkeerd, maar geregeld ook van weinig waarde. Het vergt een keuze om tijd voor herkauwen te nemen. Je hebt bij huwelijkscursussen, dan spreken ze wel eens over quality time, kwaliteitstijd. Maar dat moet je eigenlijk met de Heere ook nemen. Dat je zegt, ja, tijd om de liefdesbrief van mijn schepper te overdenken. Waarin God met mij in gesprek treedt, maar waarin ik ook met mezelf in gesprek ga over de Heere. En die liefdesbrief wil ik herkauwen. Nou, dan doe je maar eens een poosje niks. Dan ben je even niet druk. Je zit gewoon, of je ligt, of je loopt wat. Maar dan ben je wel met Maria. Je overdenkt de dingen van God. Hoe jong of hoe oud je bent. Maar dan kunnen Gods voedingssappen in je doordringen. Het heiligt je persoon, je leven. Je relatie zal er zegen van ondervinden. Maar ook je staan in het werk. Juist de tijd voor het overdenken doet zoveel met alle andere tijd die je uit Gods hand ontvangt. Ja, kijk, dat bewaren van Maria is ook weer niet het laatste, want Simeon zegt tegen haar, een zwaard zal door uw ziel gaan. Nou, dat is later ook gebeurd. Maria maakt van alles mee. Bij de bruiloft te Cana wordt ze door Jezus terechtgewezen. Als ze hem later probeert tegen te houden, zegt Jezus, iedereen die Gods woord hoort is als mijn moeder en mijn broer en zus. En bij het kruis ziet ze hem lijden en sterven. Dus Maria had zoveel moois overdacht, maar het werd later nog flink beproefd. Kijk, en dat zullen we al wel gemerkt hebben, dat doet de Heere met ons ook. We hebben zijn woord te lezen en te herkauwen, maar altijd voegt de Heere eraan toe de beproeving in dagelijks leven. Want in het leven van alle dag, in de praktijk, leert God ons om ook te beoefenen alle rijkdom die hij in onze ziel brengt. En daarom moet je door allerlei gebeurtenissen heen. Je ervaart verleidingen, soms struikel je, soms bemerk je je eigen zwakheid. Maar dat is allemaal de toevoeging bij het overdenken. Het herkauwen heeft nodig de beproeving. Zo maakt God de dingen van hemzelf diep in je leven, vast in je leven. Want dan leer je in je nood en je tegenspoed tot Christus te roepen en het echt met hem te wagen en je onzekere toekomst hem in handen te geven. Nou, als je het nou bij rijtje zet, dan heb je dus de prediking van het woord in de kerk, het lezen van Gods woord aan tafel, de herkauwing van het woord in je eigen hart en de beproeving ervan in het gewone leven. En zo werkt God om zijn genade rijk in ons te maken. En dat brengt ons dan bij derde, want dan heb je ook nog die lofprijzing door de herders. Bij de verwondering ligt het nog open, maar het wil uitmonden in geloof. En het overdenken van Gods woord, dat maakt je rijk, maar het wil je ook brengen tot dat derde, de lofprijzing. God groot maken. Hoe zullen ze dat gedaan hebben? Nou ja, denk aan lofpsalmen. Wie weet hebben ze die gezongen. Maar je kunt ook denken aan uitroepen zoals halleluja, prijs God. Wat is God groot? Allemaal uit de psalmen. Loof de Heere. hoor dat God grote dingen heeft gedaan. Waarom God groot maken? Nou, de staat om alles wat ze gehoord en gezien hadden. En ja, ze willen eigenlijk de gever van al dat rijke, die willen ze eer toebrengen. En daarom eindigen ze niet in blijdschap over de Heer Jezus, maar ze stoten door tot het prijzen van God de Vader. Want ze zien dat in dit heilige kind is de liefde en de macht van de Vader aan het werk, en die moet daarvoor eer ontvangen. Hij is het die het doet, het is uit hem, het is door hem, maar dan moet het ook tot hem zijn. Hem groot maken en prijzen. Opzienbarend, want als wij nou één ding niet zo makkelijk doen, dan is dat God eren. Dan zijn we bij de zondeval kwijtgeraakt. Wij maken meer onszelf groot. Daarom zijn we ook vaak krampachtig bezorgd over onszelf. Hoe kom ik over? Lukt me dit? Lukt me dat? Kom ik aan mijn trekken? Krijg ik genoeg? Krijg ik genoeg toekomst, eer, vermogen, inkomsten? Bezig met jezelf. Kom je aan God niet toe. Maar lofzang, dat is de tijd nemen om God groot te maken en jezelf te vergeten. Ja, daar heb je het weer. In onze drukke bestaantjes is lofzang, dat lijkt niet zo nuttig en zinvol. Want het leven in de wereld is zo druk met alles wat mensen doen. Hè? Die hebben projecten, die maken plannen, die zetten iets op, die denken iets uit, die geven advies. Nou, wat de mens doet, dat heeft alle tijd. Maar de lof van God heeft er geen plek meer in. Maar hier in die herders zie je eigenlijk dat God iets met ons doet. Waar hij zijn liefde je hart laat raken. Daar neemt hij je ook mee in een antwoordend leven. Een zingend leven zou ik bijna zeggen, een prijzend leven. Want als God je in zijn liefde bekend maakt, mens, je hoeft niet meer over jezelf in te zitten hoor. Want ik kom je je zonde vergeven en dan wil ik je me met je verzoenen en dan wil ik je God zijn en dan wil ik zorg voor je dragen tot het tellen van je haar toe. Heren, hoef ik daar niet meer over mezelf in te zitten? Nee, zegt de Heer, dat hoeft heel niet meer joh, want dat doe ik nu. En wat blijft dan over, Heren? Nou, mij prijzen en danken en loven. Dus dat is natuurlijk wel wat u hier zit. Dat danken en loven van die herders, dat is geen harde wet. Van ja, nou moeten we gaan prijzen. Dat is de wet van God, je moet prijzen en dan bidden. Nee, de Heere komt eerst naar je toe. En hij geeft je zo overvloedig, het ga je te boven. Dan zegt de Heere, nou, kom je nog iets tekort? Nee, Heere, hoe kan ik dat nou nog zeggen? Maar Heren, wat moet ik dan nog doen? Nou, dat weet je toch wel? Ja, Heren, ik zal u danken en loven om al uw goedheid en zegeningen. En zo begint het bij Gods genade die u tot loven brengt. Maar uw loven brengt ook weer meer genade naar u terug. Want God zegt, wie mij eert, zal ik eren. Dus als u weer God looft, wil de Heere daarbovenop ook weer nieuwe genade geven. En die is weer reden voor u om te loven. En dan wil de Heere u weer nieuwe geven. Nou, zo ontstaat het mooie leven van het geestelijk leven. De Heere begint met geven. U antwoordt, de Heere geeft opnieuw. En dat is eigenlijk het christenleven. En dan is dat prijzen en groot maken met de mond. Maar het kan ook in je hart, zegt Paulus in Colossense 3. Dat je in je hart thuis of op straat, je zit gewoon naast andere mensen en in je hart prijs je. Ja, omdat de Heere komt zo over je met zijn genade dat je hem ook wilt danken. Nou, dat doe je dan gewoon als je in de trein zit. En je kunt ook God prijzen door je leven in te richten zoals hij het graag ziet. Je maakt God groot wanneer je zijn wil ook zelf graag wil. Als je lichaam voegt in zijn geboden. En dat je oprecht en vergevingsgezind en geheiligd je weg wil gaan. Nou, zo bepaalt de kerstnacht ons bij 3 reacties, gemeente. Ik zou ze u alle 3 willen meegeven als uitwerkingen van kerst, van de geboorte van de Heer Jezus. Vergeet u het eerste niet om u veel te verwonderen over de grootheid en goedheid van God. Laat het u onbegrijpelijk zijn dat Hij ook aan u denkt. Wie ben ik? Ik heb het niet verdiend. Maar hij, zo is de Heere nou. Uw schepper, die ziet naar u om als een schepsel, al is het voor ons onbegrijpelijk. Maar beoefent u ook het tweede, om in uw hart de woorden van God te herkauwen, om ze binnen te gaan in zijn hoogte, in zijn breedte, in zijn diepte. Neem de tijd om te mediteren over alles wat van Gods lippen tot u komt en wat Hij voor u doet. Maar laat het ook niet ver van u blijven om hem te prijzen en te loven. Met mond en hart en leven. Bedenk wat u aan hem te danken hebt. Want iemand die alles wat hij heeft aan God te danken heeft, die kan niet anders dan zijn lof zingen. Dan verwondert u zich over zijn liefde. Dan denkt u na over zijn liefde. En dan prijst u hem. Vanwege zijn liefde. Amen. Gemeente, willen wij daarvan zingen uit Psalm 56. Daar vindt u in vers 5 het woord. En in vers 6 vindt u de lofprijzing die daarop volgt. Psalm 56, het 5e en 6e vers. willen wij de Heer danken en bidden. Heere in de hemel, u bent het die als eerste tot ons bent gekomen. En juist in de geboorte van onze Heer Jezus ontvouwt u zulke hoogten, Heere, dat u ons opzoekt en uw Zoon ons brengt en ons in Hem aanbiedt om de Uwe te mogen worden. En dan kunnen we er eigenlijk niet bij, Heere, want dan betekent dat dat u liever het liefste van uzelf overgaf om ons in de eeuwigheid bij u te kunnen hebben, dan dat u dat niet zou doen en u zou ons laten in wat we zijn. Terwijl wij u niet gezocht hebben en tekort gedaan hebben en onszelf in allerlei kwaad hebben verstrikt. Heren, het is alleen maar te verklaren vanuit uw ontferming, uw barmhartigheid. Heren, wij danken en loven u daarvoor. En bidden u, geef, Heren, dat we ons veel zullen verwonderen over die grootheid. En geeft u ook dat we niet bang zijn voor verwondering, voor de schrik van de verwondering, dat het zo onbegrijpelijk is. Maar geef, Heere, dat wij daar vanuit die verwondering mogen komen, telkens weer om het te ontvangen en het ons door u te laten geven. En dan ook met Maria het te overdenken en er steeds dieper in mogen komen in dat prachtige van uw koninkrijk, wat zoveel rijkdommen heeft. Heren, wilt u ons er steeds meer van geven en laten zien? En of we nou een denker of een doener zijn, ja, voor u maakt dat helemaal niet uit. Want u zoekt denkers en doeners en u trekt ze beide tot u en u brengt ze ook samen tot overdenken. Want hoe groot ons verstand ook is, maar het gaat ons altijd te boven. En dan zo, ook al zijn we zeer een doener, toch wilt u ons ook uw schatten bekendmaken. En om van daaruit ook te loven en te prijzen. En u groot te maken. Ook ons leven als een lofprijzing te laten zijn. Heren, laat ons zo ook een grote liefde tot u in ons hart wonen. Om u groot te maken, om u te eren onder de mensen, in ons eigen hart, ook door ons leven als een dankoffer aan u te wijden. Het komt u zo toe, Heren. Heren, we danken u voor de kerstdagen. We danken u dat u op uw gemeente ziet, in deze wereld haar bijeenvergadert. En we bidden u, weest u in het bijzonder met uw vervolgde christenheid. Deze week kwam het bericht dat eigenlijk al langere tijd is uw gemeente de meest lijdende gemeenschap van de hele wereld. Heere, ontferm u over uw christenen in het lijden. Wilt u ze de genade geven om te volharden en mogen hun lijden tot rijke vrucht blijken te zijn op aarde, om nog anderen tot uw liefde te brengen. Heren, wij bidden u, gaat u met ons, bewaart u ons deze dag en geeft u deze week en ieder ook een zegen over de dingen van het werk, ook als er niet gewerkt hoeft te worden, maar leidt u ieders leven. Ook leggen we alle noden en zorgen voor u neer. Heren, wilt u daarin voorzien en geeft u ook dat we oog voor elkaar hebben om ook daar te helpen waar het ons op de weg komt en waar we de mogelijkheden hebben om een beker koud water te reiken aan de dorstigen. Heren, heb zo dank voor al uw goede gaven. Erbarm u over deze wereld in al haar noden. Dat we toch telkens horen van dingen die gebeuren. Ook dat gaat de mens te boven. Heere, wil deze wereld met bloedende wonden zo gedenken dat te midden van dat alles uw genade, uw trouw en uw goede gaven schitteren als het licht van de zon. Hoor ons, Heere, wij bidden het u. O Vader, Zoon en Heilige Geest, die te loven en te prijzen is, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, willen wij als laatste psalm zingen 149, het eerste en het vijfde vers, de lofzang van de 149ste psalm, 1 en 5. Ga dan in vrede met u dragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.